Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en de vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Zingen wij uit het bruiloftslied, bruiloftspsalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Willen we in deze dankzeggingsdienst luisteren naar de wet van onze God en zingen wij daarna van Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God vanavond, deze dienst uit het Nieuwe Testament, uit Galaten 5. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandelt door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van de God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Laat u nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heer onze God. God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Een bijzondere zondag. Een zomerse voorjaarsdag, drukte al om. Maar ook een bijzondere zondag hier in de kerk. Omdat het evangelie verkondigd mocht worden, maar ook nog het sacrament van het avondmaal bedient. En van tijd tot tijd nodigt u ons om heel dichtbij te komen, om ons tegen u aan te vleien als een kind op de schoot van de moeder, om te ervaren dat het goed is, dat er vrede is. Wij danken u dat wij dat vanmorgen mochten horen en ervaren. Bekenden en onbekenden voor het eerst of met regelmaat kwamen aan de tafel. En u hebt op die wijze geloof willen voeden en willen versterken. Anderen kwamen er niet, ouderen, jongeren. Terwijl ze dat wel gewend waren of misschien nog niet. En wanneer dat zo was, hebben zij misschien nu wel hun zorgen daarover, hun vragen daarbij en onrust. Want u wilt toch dat wij u dienen, dat we u volgen, dat wij discipelen zijn van u in woorden, in daden, dat we u beleiden, dat we u navolgen, in het openbaar, maar ook in het verborgen. En als dat strijd geeft, om welke reden dan ook, en het is niet in orde, dan zitten wij soms toch niet zo lekker in ons vel, deze plek en voor uw aangezicht. En wat er dan ook was en wat er dan ook is en wat verhindert, neem het, o God, weg. Wilt u ons leren de weg die we moeten gaan? Maak uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Juist diegenen die er zoveel mee hebben te stellen. Vooral met zichzelf. Maar waar geloof is, daar heeft men gegeten. Al is het maar een heel klein geloof. Als een mosterdzaadje, dat is voor u voldoende. Maar u wilt toch ook dat wij in uw wegen wandelen. En als u zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, dan is het niet goed als we het niet doen. Wij danken u dat we hier vanavond mogen zijn met zoveel, ouderen, jongeren, uw gemeente, jonge mensen, oude mensen, maar juist ook jongeren, de toekomst. Wij bidden van u, wilt u ze allen aangrijpen door uw geest. En maak oud en jong werkelijk tot discipelen die in de navolging van u een kruis, zorgen, moeite, strijd op zich nemen en u zullen navolgen. Ook als dat door de diepten heen gaat en door de afbraak tegen vlees en bloed ingaat. Maar Heere, wilt u ons daarin leren door uw Heilige Geest. Juist ook de jongeren. Wanneer we nadenken over de viering van het avondmaal en u daarvoor willen danken, dan bidden wij u om leiding daarin, want dat leven van de dankbaarheid heeft vorm nodig. Misschien wel andere vormen dan voorheen. En wilt u ons dat vanavond leren? Een dienst in de dankzegging, een dienst in de heiligmaking, waarin u door uw Heilige Geest ons wil wijzen welke weg die we moeten gaan. Neem ons bij de hand en leid ons, zodat we niet meer onder uw woord uit kunnen, maar alleen zullen volgen, zullen gehoorzamen. Zegen de gaven, het zingen, het spelen, het spreken, het luisteren, dat alles mag meewerken ten goede. Gedenk ons hier, maar geef ook uw zegen daar waar thuis mee geluisterd wordt, misschien wel in zorgelijke omstandigheden. Geef ook daar een goede dienst tot verkwikking, tot vertroosting, tot bemoediging. Hierom vragen we u samen in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Markus-evangelie. Twee gedeelten uit Markus 15 en Markus 16. Markus 15, de versen 1 tot en met 5. gaat vanavond over Jesaja 53, dat het lam niet spreekt, het schaap geen geluid geeft. En het thema voor de verkondiging is geen woord meer. En daarover lezen we ook in Marcus 15 in het verhoor van de Heer Jezus voor Pilatus. Marcus 15. En meteen 's morgens vroeg beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en de schriftgeleerden en heel de raad. En nadat ze Jezus gebonden hadden, brachten ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Hij antwoordde hem en zei: u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen. Maar hij antwoordde niets. Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: antwoord u niet. Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. En vervolgens uit Marcus 16, vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem waren geweest, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. De lezing van de tekst is uit Jesaja 53. In vervolg van de vorige preken over Jesaja 53 zijn we nu gekomen tot vers 7. Jesaja 53 vers 7. Daar lezen we het tekstwoord voor vanavond. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot 2 maal toe staat in deze tekst het zinnetje: hij deed zijn mond niet open. En dat is uitgangspunt voor de verkondiging. Er is een bekend spreekwoord dat je geen oude koeien uit de sloot moet halen. Je bent in gesprek, het gaat even verder. En dan van lieverlee, dan kom je op dingen uit het verleden. Misschien wel zaken die belastend zijn voor andere mensen. En dan zegt iemand: nou moeten we geen oude koeien meer uit de sloot halen. Met andere woorden, wat er allemaal gebeurd is in het verleden, dat moeten we nou een keer laten rusten. En dat oude, die oude verhalen, die oude beschuldigingen, daar moeten we niet altijd mee verder gaan. Daar moet een keer een punt achter gezet worden. Want als iets voorbij is, als iets vergeven is, als iets uitgesproken is, dan moet je met geen woord maar daar meer over reppen. Geen oude koeien uit de sloot. De Heer Jezus had heel veel kunnen zeggen. Marcus 15 hebben we gelezen. Maar hij heeft genoeg gezegd. En op al die valse beschuldigingen geeft hij geen antwoord meer. Geen woord meer. Totdat alles is volbracht. En als het dan gaat over de geschiedenissen na Pasen, dan komt de Heer Jezus ook met geen woord meer terug op dat oude. Hij neemt wel even Thomas apart en Petrus apart, maar niet in de verwijtende zin, maar hij doet een oproep tot geloof. Want wat verzoend is, wat vergeven is, dat is verzoend, dat is vergeven. En daarover geen woord meer. Geen woord meer daarover. Dat is beleden, dat is vergeven en is het weg. Voor altijd weg. Dat is de bedoeling van het thema, geen woord meer. En dat naar aanleiding van Jesaja 53 vers 7. Daarover zo direct nog meer in de verkondiging. Na afloop van deze dienst willen we samen met gitarist en pianist Mario Jilmerie nog een aantal liederen zingen in het kader van de lijdenstijd, passietijd en in het kader van deze avondmaalszondag. We hopen dat jullie en u erbij wil blijven om samen dat ook te zingen aan het einde van deze bijzondere dag. Aanstaande woensdag is er biddag. Thema is altijd dichtbij. We gaan nadenken over de geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis. Al biddende is God heel dichtbij. Op die manier wordt dat thema uitgelegd. Jullie hebben daar informatie over ontvangen door middel van een envelop met de nodige dingen daarin. Neem daar kennis van. En maak er ook gebruik van als het gaat om dat kleine dagboekje voor 3 dagen. Er zijn een 6-tal jongeren die bezig zijn te oefenen om een aantal liederen te begeleiden. Er zijn een aantal zeer jonge dichters in de gemeente die een gedicht hebben gemaakt met het oog op deze dienst. En er zijn een aantal die zijn creatief bezig geweest met een plakwerk. Een groot plakwerk wat het verhaal uitbeeldt. En voor de rest zullen alle kinderen natuurlijk in die dienst een speciale taak hebben. Waarom 2 keer over aandacht hiervoor vandaag? Omdat het zo belangrijk is dat u samen met de kinderen samen met u, misschien wel met opa en oma, ook leren wat bidden is en daar is heel speciaal bij stilstaan. Om 2:30 aanstaande woensdagmiddag. Sommigen hebben zelfs een hele dag vrij, anderen hebben een halve dag vrij. Jullie zijn hartelijk welkom, u ook. En s'avonds om 19:30 is er de avonddienst op deze biddag in 2015. Wij zijn heel erg bang voor IS. De gruweldaden die zij plegen zijn hartverscheurend. Niemand heeft daar een goed woord voor. Maar wat moet je nu met jihadstrijders? Moet je wensen dat ze sneuvelen? En moet je IS-strijders het ergste toewensen? Pas zei iemand uit kringen van de jeugd met een opdracht: je kunt beter voor ze bidden. Dat heeft te maken met de moslimwereld, dat heeft te maken met de dreiging uit die wereld van radicale moslims. We willen als catechisanten, met de catechisanten en ook de ouders van de catechisanten, op 17 maart bij Leven en Welzijn, dinsdagavond, hierover nadenken. Iemand van de HGB die zal in ons midden zijn om dat onderwerp wat in te leiden. En we hopen dat alle catechisanten, maar ook alle ouders, maar verder ook iedereen die belangstelling heeft, ook anderen die misschien de catechisatie niet volgen, er zijn 19:30 om dan eens na te denken over de dingen rondom IS, het hele moslimgebeuren. Je wordt er bang van, Je kunt er ook onverschillig van worden. Maar wat moeten wij ermee aan? En hoe is onze houding als christen, ook als jonge christen? Van harte aanbevolen om er te zijn. Het is nog 10 dagen verder, maar bij deze vast aangekondigd. Wij gaan nu samen onze gaven geven. De eerste rondgang bestemd voor de diaconie, luisteren, dienen. De tweede voor de kerk en de derde voor het kerkgebouw. Alle 3 collecten worden nu gehouden. Van harte aanbevolen. We gaan zingen Psalm 138 in zijn geheel. Wij zingen direct na de verkondiging het vijfde vers van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die zweeg. Geen woord meer. De Bijbel legt zichzelf uit. In Handelingen 8 treffen wij de geschiedenis van de moorman en Filippus. En als die man uit Ethiopië gelezen heeft in de profetie van Jesaja en er niet uitkomt, voegt Filippus zich bij die wagen, bij hem. Begrijp je ook wat je leest? En Filippus, beginnende bij die schrift, beginnende bij die woorden, verkondigt hem Jezus. Handelingen 8 vertelt ons dus dat het in Jesaja 53 met name over de beloofde Messias, over Jezus gaat. Beginnende bij die schrift verkondigt hij hem Jezus. Toen betaling geëist werd, werd hij, Jezus, verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open, Jezus. Hij werd als een lam ter slachting geleid. Als een lam, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Het gaat dus in deze profetie over Jezus. Hij deed zijn mond niet open. Dat brengt ons direct bij de schriftlezing van vanavond, Marcus 15. In de hof van Gethsemane heeft de Heer Jezus zich aangeboden. Ze zijn er gekomen om hem gevangen te nemen. Wie zoekt u? Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener, dat ben ik. Als jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. Hij bood zichzelf aan. Neem mij. En als hij dan eenmaal genomen is en gevangen genomen is en voorgeleid wordt en voor Pilatus is gekomen, dan vraagt Pilatus hem: bent u de koning van de Joden? Zoals u zegt. Jezus antwoordt hem nog. Maar als het dan vervolgens over schuld gaat, dan zegt Jezus niets meer. Vers 3, en de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen. Valse beschuldigingen. Maar Jezus brengt daar niets tegen in. Hij antwoordt hen op geen enkele wijze. Pilatus is daarover verwonderd en stelt opnieuw een vraag aan hem en zegt: waarom antwoordt u niet? Al deze valse beschuldigingen, waarom reageert u daar niet op? Antwoordt u niet? Zoveel mensen die zoveel dingen tegen u getuigen. Maar staat er dan, Jezus antwoordde helemaal niets meer. Zodat Pilatus zich verwonderde. Geen woord meer. Overpriesters en schriftgeleerden beschuldigen hem. Jezus heeft geen weerwoord, hij weerlegt het niet, van jullie hebben ongelijk, want dit en dat en zus en zo. Hij antwoordt Pilatus helemaal niets, niets van het alles, geen enkel woord. Nee, Hij stemt er niet mee in. Hij zegt niet, jullie hebben met al die valse beschuldigingen gelijk. Hij stemt er niet mee in. En hij legt zich er ook niet bij neer, zo van, nou ja, het lot, dan moet het maar. Er is voor mij geen andere keus. Hij stemt er niet mee in, hij legt zich er niet bij neer. Maar door helemaal niets te zeggen, geeft hij zichzelf over in deze weg. Uw wil geschieden. Zoals eerder in de profetie van Jesaja staat, hij geeft zijn rug aan degene die hem zullen doorploegen. Hij offert zichzelf in de overgave voor zijn volk op. Hij doet er het zwijgen toe. Geen woord meer over alles wat gezegd is en wat hem allemaal ten laste wordt gelegd. Geen woord meer daarover. Hij geeft zich over om lam te zijn, dat de zonde der wereld wegdraagt. Geen woord meer, totdat alles is volbracht. En dan zegt hij, het is volbracht. Pilatus verwonderde zich. Als het kerstfeest wordt, dan zingen wij, komt verwonderd u hier mensen. En als de Heer Jezus zonder één woord te spreken zich offert voor de zonden van zijn volk, is er alle reden om ons te verwonderen. Komt verwonderd u hier, mensen. Hier. Het woord is vanmorgen verkondigd en brood en wijn zijn gedeeld. Tekenen. Woorden van vergeving hebben geklonken in de verkondiging, keer op keer en ook vandaag. En als die woorden van vergeving, als dat evangelie van verzoening klinkt, al zo lief heeft God de wereld gehad, en het wordt uitgereikt, het wordt aangereikt, een stukje brood, een slokje wijn, neemt en eet, neemt en drinkt, we vieren de vergeving van de zonden, en we hebben het nog niet gehoord, en we hebben het nog niet geproefd. Of we zeggen voor onszelf, ja, dat was wel zo, maar, of je kijkt naar een ander die dat sacrament gebruikte en die zegt te geloven. Het is mooi hoor dat hij belijdenis doet, dat zij belijdenis deed en dat ze aan het aanmaal gaan, maar, en dan komt er een heel verhaal. Je neemt een stukje brood en je neemt een slokje wijn. Je hoort die woorden, het is in je gedachten. En ondertussen is er heel veel twijfel, dat komt zomaar weer op. En als vandaag de aanvechting niet sterk is, dan is de aanvechting morgen wel sterk. En zelfs kan het zomaar zijn dat je een hele poos dicht bij deze Heer Jezus leefde. Je deed belijdenis, je kon wel zingen, je zat aan het avondmaal. Maar van lieve lee, door alle omstandigheden, maar ook door je eigen gedrag, ben je er heel ver bij vandaan. En is er zelfs een vorm van terugval. Mooi hoor, dat evangelie. En vast dat getuigenis. En Heer, die beloften ook bij de tekenen van brood en wijn. Maar je bent zo ver teruggevallen, dat je het gewoon niet meer weet. En laten we eerlijk zijn. Je zet je beste beentje voor, want ja, je wil de Heer Jezus Christus volgen, discipel zijn van hem. Maar dan ineens komt, net als bij Petrus, dat dienstmeisje met de fluisterstem. Zeg jij, zus en zo, dan gebeurt er zo weer iets. Een stemmetje of een programma of een knop, een link. En dan val je zo weer terug in die overgebleven zwakheden. En wat je ooit allemaal verkeerd deed en waar je zo tegen vocht, dat komt zomaar weer terug. Overgebleven zwakheden krijgen weer de overhand. Mooi hoor dat evangelie, tekenen van brood en wijn. Je kon er wel bij zingen, maar het is door twijfel, door aanvechting, door terugval, overgebleven zwakheden, allemaal weer weg. De Heer Jezus op weg naar zijn kruis viert het Pascha. Het laatste Pascha met zijn discipelen. En midden in de verwarring van dat moment, want ze worden heen en weer geslingerd en ze zullen heen en weer geslingerd worden. Het is een schokkende tijd. Te midden van die verwarring en die zorg zegt hij, neemt, eet en drinkt. Te midden van al die verwarring en dat schokkende gebeuren geeft hij tekenen van brood en wijn, opdat ze midden in de twijfel en midden in de aanvechting en juist bij die terugval en bij al die zwakheden Thomas en Petrus en Johannes het zouden weten. Dit deed ik voor u. Ja, maar al die zonden dan. En al die schuld dan uit het verleden. En die neigingen die er toch weer steeds zijn en die zwakheden. Je blijft er toch maar aan denken, aan die zonden en aan die schulden. Als je eerlijk bent en als je teer geworden bent, dan blijf je er al maar aan terugdenken. En die zwakheden, je kunt wel heel hoog van de toren blazen en zeggen, mij overkomt dat niet meer. Maar voordat je gezegd hebt, zeg je tegen zo'n meisje als Petrus, ik ken die mens niet en dan ga je zomaar onderuit. Ja, als je daaraan denkt aan al die zonden en die schulden, dan word je weer onzeker. En als je denkt aan die zwakheden waarmee je dan toch weer behept bent, ja, dan zijn die grote woorden er niet meer. En wat zegt de Heer Jezus daarvan? Die zonden die beleden zijn? Die schuld geworden is? En die overgebleven zwakheid, waar je soms zoveel mee te stellen hebt, wat de Heer Jezus daarvan vindt en wat hij daarvan zegt? Geen woord meer daarover. Daar wil hij het niet meer over hebben. Vergeven zonden zijn vergeven zonden. Vergeven schuld is vergeven schuld. En zelfs overgebleven zwakheden zijn met zijn bloed bedekt. Daar wil ik het niet meer over hebben. Nu niet. En nooit niet. Want alles is volbracht. En de schuld is betaald. Dat is nogal wat. Ja, dat wij het soms niet geloven. En dat je eraan twijfelt. En dat je aangevochten wordt. En dat je weer terugvalt. En dat je met overgebleven zwakheden te kampen hebt, dat is allemaal waar. Maar de Heer Jezus is in zijn volbrachte werk betrouwbaar. En als hij naar het kruis gaat, dan gaat hij als een lam, een schaap zonder stem. Hij doet zijn mond niet open. En wordt de Pasen. En dan komt hij die vrouwen tegen en dan komt hij die Emmausgangers tegen en dan komt hij Petrus tegen en dan komt hij Johannes tegen en Thomas tegen. En wat doet hij dan? Oh, hij spreekt ze wel aan. Maar hij verwijt niemand iets. Hij zegt niet zo van, nou ja, nou heb ik dat allemaal gedaan, nu ga ik eerst eens eventjes met jou praten, want zus en zo, wat je allemaal daarna gedaan hebt, dat klopt allemaal niet meer. Thomas niet en Petrus niet. Tegen Petrus zegt hij, hou je wel van mij? En tegen Thomas, kom maar hier, want je had wat vragen. Nou, hier zijn mijn wonden en leg je vinger er maar in. Geen verwijtende woorden. Geen beschuldigende taal. Jezus neemt na de opstanding geen wraak. Hij neemt geen wraak naar die fariseeën en die schriftgeleerden niet. En naar zijn discipelen niet, naar niemand niet. Hij neemt geen wraak van, en nu ben ik de opgestaande Christus. En nu zal ik het jullie betaald zetten. Dan zul je weten wie ik ben. Nee, hij zoekt in zijn liefde, ook na zijn opstanding, na die twijfel en na die aanvechting en na die terugval, in die overgebleven zwakheden. Hij zoekt ze allemaal op. Vrouwen, discipelen en zelfs zijn vijanden. En heeft het met geen woord over de schuld. Het is volbracht. Daar moet er natuurlijk wel over zonde gepreekt worden en zo. Dat is helder, maar als het gaat over wie de heiland is en hoe hij met de zijnen omgaat, met Thomas en Petrus, en hoe hij in zijn evangelie, in zijn liefde naar mensen toekomt, dan is hij niet degene die afrekent, die wraak neemt, maar die als een herder zoekt. Wij dwaalden alle naar schapen, maar hij zoekt de zijnen op. En zegt u, dominee, maar wat u nu zegt, dat klopt niet helemaal, want de Heer Jezus die heeft echt wel een lesje geleerd na de opstanding. Oh ja, dat weet ik. Marcus 16. We hebben het samen gelezen. Toen Jezus opgestaan was, morgens vroeg op de eerste dag van de week, verschenen Maria Magdalena. En Maria Magdalena gaat het vertellen, de opstanding. En toen ze dat hoorden, vers 11, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Dan gaat het verder. Hij is nog verschenen aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten. Maar dan staat er weer, en zij geloofden ook die twee die in het veld wandelden. Zij geloofden ook die twee niet wat zij gezegd hebben over de Heer Jezus. Ze geloofden niet. En dan gaat hij verder. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van het hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij was opgewekt. Hij verwijt hen wel iets, maar het is hun ongeloof. Waar het dus op aankomt na de opstanding en waar het op aankomt nu, terwijl wij het evangelie horen en het sacrament gebruiken, is dat wij dat machtige evangelie van de vergeving van de zonden, ook midden in de twijfel, midden in de aanvechting, midden in de terugval, bij overgebleven zwakheden, dat wij te midden van dat alles blijven geloven en onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn woord. Hij heeft gezegd, geen woord meer daarover. Hij deed zijn mond niet open. Hij heeft zich overgegeven en het offer is zo volmaakt en zo volkomen. Het is allemaal volbracht. En hij vraagt alleen om geloof daarin. Leven uit de vergeving. Leven op grond van de verzoening. Houd het ervoor dat ge wel der zonde dood zijt, maar Gode levend in Christus Jezus. Houd het ervoor dat we wel, ja, door de zonde dood zijn, in onze zonde dood zijn, dat het bij ons heel ellendig gesteld is, maar voor God is er leven in Christus. Houd het ervoor dat ge wel de zonde dood zijt, Maar Gode levert in Christus. Geen woord meer daarover. Wat vergeven is, is vergeven. Wat verzoend is, is verzoend. Daar kom ik nooit meer op terug. Voorwaar, voorwaar. Geen woord meer. Maar nu de keerzijde daarvan. Want wij moeten van hier. Wij moeten de kerk weer uit. De avond in. Het werk weer in. Familie weer in. Het gezin weer in. Relaties weer in. Als de Heer Jezus Christus ons vergeving van zonden geschonken heeft en we mochten dat vieren bij de tekenen van brood en wijn, woorden, tekenen, en hij zegt het met zoveel woorden, geen woord meer daarover. Als we dat evangelie van vergeving van zonden begrijpen, ervaren, geloven mogen, dan gaan we nu de kerk weer uit, het gezin in, het werk in, de school in, kennissenkring in, de familiekring in, alle relaties. En wat zeggen we dan? Hoe gedragen we ons dan? Gaan wij dan deze of gene toch iets weer verwijten? Is er dan misschien reden om deze of gene toch weer te beschuldigen? Of zullen we dan vroeg of laat door woorden of door daden, door geen woorden en geen daden, wraak nemen? Gaat zomaar niet. En we nemen de tijd, we nemen woorden, we doen wat. Komend van de Amos-tafel de week weer in, de familie in, het gezin in, de werking in, collega's ontmoeten, ambtsdragers ontmoeten. Met in ons achterhoofd, ja, ik heb met deze nog een appeltje te schillen en met die nog een appeltje te schillen. Er is er één die oordeelt. En dat is God. En wij zijn geroepen om vanuit dat zwijgen van Christus, van dat volkomen offer, wij zijn geroepen tot verzoening en tot vergeving en tot een leven in vergeving. Dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo makkelijk. Dat is heel moeilijk. Maar er is er één die oordeelt. En dat is God. Hij hoorde al die valse beschuldigingen. En ze waren onterecht. Want hij was niet te beschuldigen. En al die beschuldigingen, er staat zelfs veel beschuldigingen. En het was zijn hele leven al zo doorgegaan tot bij het kruis. Hij hoorde al die beschuldigingen, vele beschuldigingen. Zelfs notabene van de leiders van de kerk, om zo te zeggen. Hooggeplaatste personen. En naarmate dat kruis dichterbij kwam, werd hij steeds stiller en zweeg steeds meer. En ging er niet meer tegen in. Er is er één die oordeelt. Er is er één die straft. Uw wil geschieden als een lam, als een schaap. En zo zijn wij geroepen om te zwijgen over die schuld. En zijn wij geroepen tot vergeving en tot verzoening. Niet meer klagen, Jezus zei niets. Niet meer verwijten, Jezus verweet niet. Niet meer dreigen, Jezus dreigde niet. Geen voorwaarden meer stellen, Jezus stelde geen voorwaarden meer. Ook niet meer tobben, ook niet meer treuren, ook niet meer wanhopen, ook niet meer bezorgd zijn. Ook niet meer vertragen. Maar leven vanuit de verzoening in vergeving. Geen voorbehouden meer, geen reserves meer. Zelfs niet het voordeel van de twijfel. Maar gewoon, ruiterlijk, om Christus wil. Vanuit de liefde, zoals Jezus optrad. Heb je hem nog lief? Thomas, kom maar hier. Geroepen tot vergeving, geroepen in verzoening te leven. Kan dat? Kun je zo de wereld in, kun je zo je gezin in, kun je zo naar je man, zo naar je vrouw, zo naar je vrienden? Ja, door de kracht van zijn genade ben ik vrij. Door de kracht van zijn genade ben ik vrij. En daarom geen woord meer. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Amen. Wanneer we samen bidden, willen wij ook voorbeden doen voor mevrouw Los uit Nieuw-Vennep, die deze week te horen heeft gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. Denk ook aan mevrouw Filippo, die na een operatie in het ziekenhuis, hoge leeftijd, ontslagen is uit het ziekenhuis, maar nu tijdelijk verpleegd wordt in Bernardus in Sassenheim. En wij denken ook aan mevrouw Plug in ons midden, ons oudste gemeentelid, die vandaag 94 jaar is geworden. Wij zullen samen bidden. Heer onze God, Misschien hebt u nog wel een appeltje met ons te schillen. U bent de enige die dat kan. Er is maar één die oordeelt. En er is maar één die redt. En dat bent u. Wilt u dan in ons leven dat appeltje maar schillen? Wilt u ons leren de weg die wij moeten gaan? En Heere, soms willen wij ook wel met een ander een appeltje schillen. Want wij maken ons daar zorgen om die ander. En wij menen dat het misschien wel anders moet. Wij zouden zo graag met deze of gene een appeltje schillen. Maar het schiet niet op. En daarom bidden wij u. Wilt u door uw woord en geest werken? Zodat er dingen die scheef liggen opgelost worden. Rechtgezet worden. En wilt u ons leren om, zoals de Heer Jezus ons voorgegaan is, te zwijgen. Niet omdat er geen zonden zijn, maar omdat u, Heer Jezus, in uw eentje alle dingen hebt volbracht. Verzoening is tot stand gebracht en vergeving is mogelijk. Wilt u door uw Heilige Geest ons in deze moeilijke dingen voor onszelf en de anderen toe leren en leiden? Wilt u helen, wilt u genezen? En geef dat we door dit evangelie van de kwetsbare heiland steeds meer aangespoord zullen worden om u te volgen. En om steeds meer ook voor die ander te bidden. En wilt u in die weg een doorbraak geven? Wilt u ook in die weg helen? En als we denken aan ons eigen leven, hoe verwond we kunnen zijn, hoe getraumatiseerd we kunnen zijn, hoe ons leven scheef gegroeid kan wezen, en we denken dat komt nooit meer goed, bij u is met één woord alles weg. Met één streep alles weggewist. Pijn en moeite, herinnering, trauma. Hoe diep het ook ging en hoe zwaar het ook was. U deed uw mond niet open. U wilt er geen woord meer over kwijt. Want bij mij is, bij u is vergeving altijd geweest. O Heer, wilt u ons persoonlijk en samen leren leven uit deze vergeving. Dat onze woorden dan weinigen zijn. En u ondertussen alle eer ontvangt. Wilt u in dit opzicht ons leiden door uw geest, wijsheid schenken, liefde geven en bouw zo uw gemeente op. Wij dragen hen aan u op die het moeilijk hebben. We denken aan mevrouw Los in het bijzonder. Op hoge leeftijd, een slecht nieuwsgesprek, dan kan de wereld zomaar instorten voor je gevoel. Bevestigd wat je al wat al lang verwacht werd, maar als dat bericht dan helder wordt uitgesproken, dan kun je er niet meer omheen, menselijke wijs gesproken. U bent een God van uitkomsten. Wilt u haar in deze dingen leiden? Sterken haar lichaam en geest. Wat nodig is, geef het haar. En geef haar bovenal dat geloof waarmee ze kan ziek zijn. Waardoor ze kan lijden en ook in die diepe weg staande kan blijven. Wij danken u dat mevrouw Filippo weer uit het ziekenhuis ontslagen is op haar hoge leeftijd. Hoe zwak zij ook is, toch weer kan herstellen. Geef haar dat zij heel voorspoedig mag herstellen om weer terug te keren naar haar huis in Hillegom en bij haar man kan zijn. We danken u samen met mevrouw Plug, die altijd in ons midden is. En op deze dag in het bijzonder haar 94ste verjaardag vieren mag. Gedenken mag dat u haar zoveel jaren gaf en geeft. In goede gezondheid tot in deze ogenblikken toe. In het midden van de gemeente als een voorbeeld mag zijn. Juist op een avondmaalzondag. Sterk haar en troost haar ook in het jaar dat nu begonnen is. Wees haar een God van nabij, bij dagen en bij nachten. En wilt u door de woord en geest krachtig werken, ook in haar. Heren, wij bidden nu voor mensen die horen bij IS. Jihadstrijders uit allerlei landen, ook uit ons land. Die zich verenigen in een afschuwelijk front. Die daden plegen waar we met z'n allen van gruwen. Steeds weer opnieuw. En als bommen en als geallieerden deze macht niet klein kan krijgen. U bent een God die ook deze macht kan breken. Wij bidden u daarom. Wilt u verandering geven in de harten van IS-strijders, jihadgangers? Maar wilt u ook werken in al die harten van hen die als machtigen van deze wereld regeren en veel verdienen naar wapens en ondertussen bezig zijn om vrede te stichten? Hoe dwaas kan het zijn? Geef wijsheid, geef geloof. En wilt u ook hun harten veranderen, tot geloof brengen? We bidden u voor al die vaders en die moeders die zich zorgen maken om hun kinderen in zulke omstandigheden. Die dat niet wilden en dat niet willen. Heren, wilt u ook hen als vaders en moeders nabij zijn. Ook in deze afschuwelijke tijd, in die afschuwelijke strijd. Wij denken aan de vluchtenden. Zonder dak, zonder eten, zonder drinken, zonder warmte. We denken aan hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Die gemarteld worden. Maar juist in die martelingen, juist in die vervolging, tonen dat zij meer geloven dan wie ook. En tot onze beschaming. O Heere, wilt u ze niet tenminste sterken en uitkomsten bieden. Wilt u op het gebed van de gemeente wonderen doen. Daar en ook hier. Wij bidden u voor onze kerk. Allen die leiding geven aan onze kerk in de synode, moderamen, in de klassikale vergaderingen, in de kerkenraden, ook hier in de plaatselijke gemeente, de algemene kerkenraad en de verschillende kerkenraden, ook de onze. Geef wijsheid en geloof. Geef dat we in de moed van het geloof kunnen zeggen en durven zeggen wat we zelf en wat anderen nodig hebben. En wilt u door uw woord en geest krachtig regeren. Ook onder ons, ook in onze kerk. En geef nieuw elan, geef dat velen bereikt worden met dat machtige evangelie. Heb dank voor deze zondag. En wij bidden u om een zegen over de samenkomst direct hierna. We bidden samen in het bijzonder ook voor de jongeren van de gemeente. Houd ze vast, leid ze verder. En wilt u geloof wekken en geloof versterken en geeft dat zij de verantwoordelijkheid mogen voelen om de dingen van het evangelie nu en in de toekomst door te geven. Tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heb dank voor deze dag, voor de bediening van het sacrament. Voor de bediening van het sacrament, voor het laatst, als dienstdoend predikant. Geef uw zegen daarover en bevestig het werk van onze handen. Doe niet naar onze zonden, maar gedenk aan ons naar uw barmhartigheid in Christus Jezus. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72 en daaruit de verzen 10 en 11. Psalm 72 vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, 10 en 11. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.